Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Radio Maria telefoneert.
Met Nele Uiterhoeven aan de lijn.
Dag beste luisteraars, welkom in Radio Maria telefoneert. De voorbije week hebben we tijdens de Mariathon eigenlijk één lange Radio Maria telefoneert gehoord, vele getuigenissen gehoord, maar dankzij de Mariathon hebben we natuurlijk ook extra contact met onze luisteraars. Vandaag zullen we bellen met Christine uit Stade en met Laura uit Schilde. We luisteren nu eerst naar Regen op ons van Lars Scherfen en Reijer.
Oh, oh, oh. Oh, oh, oh.
Onder het stof, wie redt ons uit deze droogte? Wie tilt ons weer op? Kijkend omhoog naar de wolken, gaan wij onze weg. Zou onze redding nog komen, zoals ons is gezegd? Wij zien uit naar U, Heer. Ja, onze hoop is op U, onze levende God. U bent het die ons verlost. U lessen van onze dorst. Kom, regen op ons. U bent betrouwbaar en goed. U geeft ons in overvloed. Wij gaan U tegemoet. Kom en regen op ons. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh.
Wachtend op U, onze koning, geven wij nog niet op. Verlangend naar U vertroost, geloven wij dat U komt.
Wij zien uit naar U, Heer, ja, onze hoop is op. Onze levende God, U bent het die ons verlost. U lessen van onze dorst. Kom, regen op ons. U bent betrouwbaar en goed. U geeft ons in overvloed. Wij gaan U tegemoet. Kom en regen op ons.
Waarom verbergt U zich? Heer, wij wachten op U.
Heer, wij wachten op U.
Tot wij U zien.
Tot wij U zien.
Waarom verbergt U zich?
Waarom verbergt U zich?
Wij willen U zien. Wij willen U zien. Heer, wij wachten op U.
Wij wachten
tot wij U zien.
Tot wij U zien. U onze levende God, U bent het die ons verlost. U lessen van onze dorst. Kom, regen op ons.
U bent betrouwbaar en goed. U geeft ons in overvloed. Wij gaan U tegemoet. Kom en regen op ons.
Oh, 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 oh,
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
En intussen hebben we, beste luisteraars, Christine uit Staten aan de lijn. Een goeiedag, Christine.
Goedemorgen.
Hoe gaat het met u vandaag?
Redelijk goed.
Ja? Ja. Een eerste vraag eigenlijk. Staten, ik heb u aangekondigd als iemand uit Staten, maar waar ligt dat precies?
Dat is eigenlijk het beste situeren niet ver van Roeselare eigenlijk. Okay. Een tiental kilometer van Roeselare, dus echt wel in West-Vlaanderen.
Ja. West-Vlaanderen. En ja, u bent de luisteraarster van Radio Maria?
Inderdaad. Voor mij is eigenlijk Radio Maria zeer belangrijk. In het bijzonder dus wat gaat over het gebed, maar heel in het bijzonder over de Eucharistieviering. Het is eigenlijk zo gekomen dat ik... ik ben eigenlijk gelovig opgevoed... maar een stuk toch wel door de tijd heen het spoor bijster geraakt. En een twintigtal jaar geleden is mijn moeder overleden en kort daarna ben ik naar Medjugorje op Bedevaart geweest. En heeft mamatje mij daar enorm geraakt. Stilaan is mijn geloof gaan groeien terug. Mm-hmm. En betekent het voor mij nu eigenlijk wel vreugde, rust, vrede, hoop, troost... Maar in het bijzonder heb ik kracht gevonden in mijn geloof. Het is zo dat ik reeds 12 jaar kankerpatiënt ben. En in die jaren heb ik heel wat therapie meegemaakt en zo. En ik weet heel zeker dat ik dit alles niet zou kunnen, en ook mijn gezin, dat wij dit alles niet zouden kunnen dragen of verdragen zonder de kracht van Jezus en mamatje. En inderdaad, door dus de therapieën ben ik soms niet echt in staat fysiek om dus aanwezig te zijn in de kerk. En voor mij is het dan heel belangrijk dat ik kan thuis in alle rust de Eucharistie volgen. Ik probeer dat ook dagelijks te doen. En ik haal daar enorm veel kracht uit, vrede en de moed om verder te gaan eigenlijk.
Ja.
Ook al is het soms zeer moeilijk, zeer zwaar. Maar ik kan dat niet beschrijven wat dat allemaal voor mij betekent eigenlijk.
Ja, en iets dat mij opvalt, als u spreekt over Maria, zegt u mamatje.
Ja, mamatje, ja. Inderdaad. Omdat ik haar echt zie als mijn mamatje, mijn moeder, die ons heel nabij is. En waar ik alles kan tegen zeggen, wat mij blij maakt, maar ook wat mij verdrietig maakt of waar ik zorgen over heb. En ik zie haar eigenlijk echt als mijn mamatje.
Ja. En u die eigenlijk toch met veel lijden nu geconfronteerd wordt.
Ja.
U zegt ja, mijn geloof is eigenlijk mijn grootste kracht, omdat u het niet alleen moet dragen.
Ja.
En stel nu, als er iemand aan het luisteren is die bijvoorbeeld ook tegen iets aanloopt, bijvoorbeeld door ziekte of een overlijden. Ja. En ja, soms zijn er mensen die zeggen van, ik zou wel willen geloven, maar ik kan niet goed geloven, want waarom gebeurt dit, waarom overkomt mij dit? Hoe is dat bij u eigenlijk kunnen transformeren, dat u dat kan afgeven en dat u juist kracht vindt in het geloof?
Maar ik denk dat ik eigenlijk zodanig met mijn rug tegen de muur stond, dat ik eigenlijk geen andere uitweg meer zag en dat ik ook besefte van dit is nu mijn enige weg om mij helemaal in overgave te geven aan hierboven. Omdat ik goed besef dat ik maar heel klein ben en heel broos. Hey, en dat we in dit leven inderdaad met heel veel dingen geconfronteerd worden. Maar dat we niet alleen kunnen dragen. Dat we geen weg meer mee weten. En ik heb het eigenlijk altijd een stuk gezien als, ondanks de pijn en het lijden, als een groei in mijn geloof. En ik had daarbij een beetje de voorstelling dat Jezus me een stuk uitnodigt om beetje bij beetje mijn stoeltje dichter bij hem te plaatsen en naar hem te luisteren. En bij hem kracht te vinden. om eigenlijk te dragen wat het leven met zich meebrengt.
Ja, om eigenlijk door het lijden dichter bij Jezus te komen.
Ja, inderdaad.
Ja. Dat is echt wel heel sterk en mooi om dat op die manier te kunnen dragen. En zijn er zo in uw omgeving nog andere gelovigen waar dat u ook steun aan heeft? Zo?
Zeker. Door de tijd heen heb ik eigenlijk een heel, heel mooie vriendenkring kunnen opbouwen. Ook met mensen die gelovig zijn. Dat mensen die eensgezind zijn. En dat is zo mooi om dan te kunnen praten over het geloof samen. Om samen te kunnen bidden. Ik wil eigenlijk ook nog via deze weg iedereen hier echt oprecht bedanken. Dit is toch wel een moeilijk jaar geweest op vlak van mijn gezondheid. Maar die er altijd waren en die is eigenlijk via gebed helpen dragen hebben eigenlijk. En dat is zo krachtig. Als je samen kunt bidden en als je samen kunt verbonden zijn, dan vind je eigenlijk terug rust in deze toch wel heel verwarde wereld.
Ja. En is dat dan ook een gebedsgroep of zo waar u bij aangesloten?
Nee, eigenlijk niet, omdat dat voor mij fysiek niet echt haalbaar is. Ik heb veel bijwerkingen van de therapieën. En dat is jammer genoeg niet echt haalbaar meer. Vroeger kon ik dat wel, maar op dit moment lukt dat niet zo goed meer eigenlijk.
Nee, natuurlijk. Ja. En mensen kunnen nu dan toch komen bezoeken? En
absoluut, ja. Absoluut. En dan is er altijd wel een moment dat we kunnen samen bidden of dat we samen kunnen daarover praten. En zeker.
Ja, dat is wel mooi om te horen. Dat u ook echt zo samen bidt met de mensen die bij u komen.
En,
ja. Is dat iets, dat is misschien een rare vraag, maar ik zou dat zelf een moeilijke stap vinden om bij mensen die ik ken, ook al zijn ze gelovig, zomaar ineens tot gebed samen over te gaan. Hoe doen jullie dat dan eigenlijk? Dan maken jullie zo tijd daarvoor?
Ja, eigenlijk wel. En het gaat soms vanzelf. Het is niet echt gepland of zo, maar dan in een gesprek. Dan komen wij dan plots tot het besluit van, zouden we niet samen even bidden? Nog gisteren heeft mijn vriendin mij gebracht naar het ziekenhuis. En hebben wij samen in de auto, alvorens het ziekenhuis binnen te stappen, samen gebeden. En ik vind dat zo mooi. Dat is iets wat ons zo bindt. En wat zo moed geeft, maar ook rust en verbondenheid eigenlijk. Het gebeurt eigenlijk, op de meest onverwachte momenten komen wij dan tot het besluit van, kunnen we niet samen bidden eigenlijk?
Ja.
Of zoals je zegt, als er iemand op bezoek komt en we zijn in een gesprek, het gaat dan ook vaak over geloof en wat de betekenis kan zijn van lijden enzovoort. En dan komen we heel vaak, ik geloof daar ergens ook in, dat dat ook een soort van interventie is van hierboven. Dat we dan misschien geleid worden tot het moment van, kom, laat ons samen bidden eigenlijk. Denk dat wel, denk dat dat ook een stuk gestuurd is eigenlijk.
Ja. Dat de Heilige Geest het dan overneemt.
Ja, absoluut.
Ja. Dank u wel voor uw mooie getuigenis eigenlijk. Ja. En heeft u... Dat is misschien een vraag. U zegt het is natuurlijk. Uw ziekte heeft ook een tol geëist eigenlijk van uw gezin, wat ik me ook heel goed kan voorstellen. Dat is een groot verdriet eigenlijk. Heeft u kinderen?
Ik heb 2 kinderen.
Ja.
Ik heb een meisje van 26 en een zoontje van 22. En ons zoontje heeft het syndroom van Down. En we hebben 2 prachtkinderen. Maar Tom is inderdaad een heel bijzonder kind. En op zijn manier brengt hij eigenlijk zoveel vreugde. Ik noem hem eigenlijk altijd mijn wandelend potje zalf. Omdat hij, zonder dat hij het beseft, is hij eigenlijk ons medicijntje om verder te doen, om niet op te geven. En hij kan niet altijd begrijpen wat er gebeurt. En hij kan hem niet die medische termen uitleggen. Maar hij weet wel dat mama ziek is en dat ik iedere week naar het ziekenhuis ga. Maar hij sleurt ons eigenlijk overal door. En wij hebben als mensen zo vaak het gevoel dat wij hen veel moeten leren. Maar eigenlijk is het omgekeerd. Het zijn zij die ons zoveel leren. Ze zijn eigenlijk onze reddertjes.
Dank u. Dat is zo mooi. En bedoelt u dan de ontvankelijkheid? Of de,
enorm. De onvoorwaardelijke liefde dat zo'n kind kan geven, dat is eigenlijk echt onwezenlijk. En hij is altijd blij, hij is altijd welgezind, hij is zo dankbaar. Op zijn manier beleeft hij ook het geloof. Dat is eigenlijk wonderlijk. Dat is wonderlijk.
Misschien nog dieper, omdat het nog eenvoudiger is, onvoorwaardelijker.
Ja, zeker. Van hem is alles, hij heeft zo'n puur hart. En alles komt vanuit zijn hartje. Hij heeft nooit, ik geloof niet dat hij eigenlijk, ik kan eigenlijk niemand kwetsen. Ik kan niemand pijn doen waar dat wij eigenlijk niet echt toe in staat zijn. Ik heb al dikwijls een keer mij afgevraagd, waar zijn die vleugeltjes hier op zijn ruitje? Want het lijkt mij echt wel een engeltje dat we hier hebben mogen tussen ons ontvangen eigenlijk. We zijn daar zeer, zeer dankbaar voor. Het is misschien niet gemakkelijk, aanvankelijk. En een mens moet zich aanpassen. Maar het einde van de rit is het een groot geschenk geweest eigenlijk.
Ja.
Absoluut.
Ik kan dat eigenlijk wel begrijpen, want ik heb zelf ook een jongere zus die ook een handicap heeft. En heel vaak reageren mensen van, dat is zo erg. En natuurlijk, initieel is dat erg voor iedereen. Allee, dat is niet zoals je het je had ingebeeld. Maar ook wij hebben de ervaring dat dat eigenlijk een geschenk is dat aan ons gegeven is.
Zo, absoluut.
Het heeft ons geloof veel meer verdiept. En ook vooral dat alleen de essentiële dingen er nog toe doen op de duur. Zo, hè?
Ja, zeker. Zeker de eenvoudige dingen. Hij verwacht geen grootse zaken. Het is allemaal in het eenvoudige eigenlijk. Die jongen kan gelukkig zijn met het allerkleinste. En dat is om naar op te kijken eigenlijk.
Ja, echt waar. Ja, wij leren ook enorm veel van mijn zus. En vergeef me als ik te veel doorvraag. Hè. Je mag mij altijd stoppen.
Nee.
Maar zo, als u dan denkt van mijn zoon bijvoorbeeld, die dan een handicap heeft. Ja, ergens is dat ook een zorg als moeder, zeker u bent ziek en de zorgen voor uw zoon. Is dat ook iets dat u kan toevertrouwen aan God? Heeft u daar rust in?
Inderdaad, dat is iets die nog zeer moeilijk valt, omdat er is een periode geweest dit jaar dat het heel moeilijk ging op gezondheidsvlak. En dan was ik echt wel zeer, zeer bezorgd, omdat dat brengt wel angst met zich mee. Omdat Tom en ik zijn immens vergroeid met elkaar. Ik moet maar naar Tom kijken en ik weet al wat er misgaat. En dan is er wel de angst eigenlijk van, moest er nu met mij iets gebeuren? Hoe moet het met Tom verder? Uiteraard is papa er en papa zou immens goed zorgen voor Tom. Maar ja, er is die bezorgdheid. Ik ben ook het meest bij Tom. Dat is normaal. Als papa gaat werken is, hij is meest bij mama eigenlijk. En dat is inderdaad nog zeer moeilijk om daarmee om te gaan en om dat te plaatsen. Maar ik probeer eigenlijk wel om het ook toe te vertrouwen. En ik vraag eigenlijk elke dag om bescherming ook. En dat we mogen blijven, dat het indien mogelijk, dat ik hier nog lang kan blijven in ons gezin en dat ik kan zorgen voor Tom en er zijn. Natuurlijk, we weten niet wat het moment of de tijd is dat wij hier krijgen op aarde. En het is inderdaad wel soms heel zwaar. Maar toch, ik probeer om dat ook in gebed eigenlijk af te geven.
Ja. Mevrouw, heel hartelijk bedankt voor uw mooie getuigenis.
Graag gedaan.
Ik beloof ook zelf voor u te bidden, want de situatie gaat me toch bijzonder ter harte.
En, dank u wel.
We blijven hoe dan ook verbonden doorheen de radio.
Dank u.
In het gebed.
Want de kracht van gebed is immens. Ik kan het niet genoeg verwoorden. Dat is zo gebleken ook dit jaar en dat is ongelooflijk. Want zelfs mijn dokter zei, toen ze de uitslagen zag op een bepaald moment, dit kan niet, hoe kan dit nu? En dan weten we genoeg.
Ja, van dat hij niet kon uitleggen van dat er verbetering was?
Nee, ik kon het niet uitleggen.
Ja, kijk. Uw getuigenis is zelf een voorbeeld van dat het bovennatuurlijk is in ieder geval. De kracht die je ontvangt.
Absoluut. En er gebeuren soms dingen in je leven dan ineens, als je dan echt werkelijk op het dieptepunt zit, dan is er ineens iets gebeurd dat ik op een bepaald moment niet wist, moet ik nu nog verder vechten of moet ik nu opgeven?
Mm-hmm.
En dan, ik heb het ook gevraagd van, geef mij toch ergens een teken of... En dat gebeurt dat ook wel op een heel bijzondere manier. En ja, ik wist direct weer, ik moet doorgaan, ik moet blijven vechten en ik moet in het bijzonder vertrouwen. Vertrouwen en alles afgeven. Niet willen zelf die koortjes in handen houden, maar het in zijn handen laten.
Mm-hmm.
En dat is nu eigenlijk een beetje de weg of de les, zo moet ik het zeggen, dat ik op dit moment heb te gaan of te leren eigenlijk.
Ja, ja. Het is heel mooi en heel sterk om dat zo te zien. Ja, heel hartelijk dank voor uw getuigenis, mevrouw.
Heel graag gedaan.
En, ik wens u het allerbeste, vooral ook veel moed. En,
dank u wel.
Ja, misschien dat ik u nog eens zal bellen.
Oké, dank u wel. Dank een heel fijne dag.
Dag, mevrouw, u ook.
Dank u wel. Dag.
Solo tu puoi donar. Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
En intussen hebben we nog een luisteraarster uit Schilde aan de lijn. Een goeie dag, mevrouw.
Ja, goedemiddag.
Hoe gaat het met u?
Goed, goed. Ja? Ik was verrast van uw nieuws, van u te horen.
Ja.
En toen met veel plezier.
Ja, u bent een trouwe luisteraarster van Radio Maria, hè?
Ja, zeker. Ja. Zeker. Bijna twee jaar geleden is mijn tweede man overleden. En dan was ik veel alleen. En toen dacht ik, ik moet 's morgens kunnen opstaan. En de reden om op te staan is dat ik om 9 uur klaar ben om naar de mis te luisteren bij de Radio Maria.
Ah ja, dus u volgt dagelijks de mis?
Ja.
Ah ja, oké.
Ja, meestal, hè. Ja. Ja.
En wat uw geloofsleven betreft, ja, gezien u de mis volgt, bent u natuurlijk een diepgelovig iemand. Hoe komt dat eigenlijk? Is dat van thuis uit gekomen?
Ja, dat is van thuis uit gegroeid. Mijn ouders waren heel gelovige mensen. De broer van mijn papa was pastoor. Uh-huh. Als ik geboren ben, is ons mama dat dikwijls verteld. Als ik geboren ben, dat was op een zondag. En ons papa ging naar de mis. En dan een keer, moest er iets gebeuren. En ze zegt in de dienst, loop rap. Papa, want het zou komen. Dus ons papa is teruggekomen. Die dag zal hem niet naar de mis geweest zijn. Mm-hmm. Maar ze hebben allemaal meegenomen. Het kind is geboren. Ik ben geboren. Mm-hmm. De 12e mei 1929. Mm-hmm. Dat is nu 90 jaar geleden. En ik ben dezelfde dag gedoopt.
Ah ja. Meteen.
En wat mij tegenwoordig treft in deze tijden, dat is... Ja, zelfs kleinkinderen die niet gedoopt worden, of dan later dopen als ze 6 of 5, 6 jaar zijn. Zo begrijp dat doet me pijn.
Ja, ja.
Ja.
Dat je denkt van waarom zouden daarmee wachten?
Waarom ermee wachten? Ja. Het is toch, het doopsel is toch een kind van God maken. Dus ja.
Ja.
Ja, dat zijn de negatieve kanten die wij op deze tijd meemaken. Hè?
Ja. Ja, het is waar. Ja, iedereen heeft sowieso... Als gelovige ben je altijd in de familie ook wel iemand dat minder gelovig is. Of dat is een beetje een beproeving, denk ik. Hè? Omdat dat wel, dat kan verdriet doen. Hè?
Ja, dat is het. Hè. Ja.
Maar u heeft dus kinderen en kleinkinderen. En misschien al achterkleinkinderen?
Ja, ik heb 6 kinderen. Uh-huh. En dan, hoeveel? Moet ik ze optellen? Ja.
Nee, dat hoeft helemaal niet, maar het zal wel een hele hoop zijn.
En 5 achterkleinkinderen.
Ah ja, allee. En woont u zo wat in de buurt van familie? Bent u goed omringd?
Ja, ik ben, het is te zeggen, in Schilde woont mijn zoon. En dan in Sint-Job heb ik ook nog een zoon wonen.
Ja.
En de andere woont dan een beetje verder. Ja, mm-hmm. Niet zo ver, maar toch. Ja, ik moet zeggen, ik dank ons lieve Heer dat mijn kinderen allemaal zo bijstaan, zo lief zijn. Zo, ik moet zeggen, echt waar. Mm-hmm.
Okay.
Ja, ik dank ons lieve Heer voor mijn goede kinderen. Ja.
En we hebben vooraf een beetje gesproken al en u heeft zo in uw leven toch wel bepaalde bijzondere dingen meegemaakt eigenlijk, hè? Door met uw geloof en met God.
Ja, ik moet zeggen, nu dat ik alleen sta, reken ik zo op de goddelijke voorzienigheid. En dat is niet te geloven wat ik ervan meekrijg. Dat ik achteraf zeg, dat moet er zo gebeuren. Hè? Je ziet ons even hier, is veel slimmer dan wij die andere zaken zouden plannen. Maar ik wilde wel iets kwijt bij u. En dat is dat als ik gehuwd ben, ik ben gehuwd op 20 jaar ouderdom. Ik ging juist 21 jaar worden als ik getrouwd ben met Benne. En na een jaar is Emmanuel geboren, de oudste. Is Emmanuel geboren. En het jaar nadien. Een jaar en een half nadien is Johan geboren. Uh-huh. Maar, in die tijd was dat zo, zolang dat je borstvoeding gaf, was er, zou er niet zwanger geraakt hebben. Mm-hmm. Begrijpt u mij?
Ja, ja, ja.
Maar na 3 maanden, ja, was zover dat ik zeg, ja. Enfin, in ieder geval, ik heb een tweeling die geboren is juist een jaar, 13 maanden na dat Johan geboren is.
Amai,
ja. Dus ik heb een tweeling, Jan. Ja. Dus Emmanuel was, dus we zeggen, bijna 3 jaar, Johan was 1,5 jaar, en dan, ja, een tweeling. En ja, voor mij was dat heel zwaar. Ja, op dat moment, ik heb dat altijd in vreugde aanvaard, hoor, mm-hmm. de kinderen. Want deze tijd, dat ze nu van abortus, het spreekt me dat geweldig aan, dat ik zeg, hoe is dat mogelijk, hoe is dat mogelijk? Je weet niet wat vreugde dat kan geven, kinderen krijgen. Mm-hmm. Hey, en dat die kinderen zomaar vermoord worden, alleen, daar heb ik zo'n pijn van. Mm-hmm. Maar in ieder geval, op de geboortedag van de tweeling, die ze geboren zijn, op de 20e december. Mm-hmm. En de vooravond van Kerstmis lag ik ermee bezig. Mijn man was mij komen bezoeken. Mm-hmm. En ik lag alleen in bed. En ik was eigenlijk opstandig tegen moeder Maria.
Ja.
Ik zeg, moeder Maria, jij hebt je kind ter wereld gebracht.
Ja.
Hey?
Ja.
En ik heb er nu al mijn keer 4. Mm. Ik zeg, ik zie het niet zitten. Hè. Ik zeg, waarom doe je me dat aan?
Ja.
Ik was zo opstandig, hè.
Ja.
En plots is er zo een licht naast mijn bed. Want ik lag in het moederhuis, hè.
Mm-hmm.
Een licht naast mijn bed. En daar verschijnt het heilige hart van Jezus. Kende die heilige harten van Jezus met hun armen open zo?
Ja, ja.
Bij ons in het graf wees al in de kerk stond er een heilig hartbeeld zo. Mm-hmm. Met de armen open.
Mm-hmm.
En dat was een heilig hartbeeld met een gezicht met zo'n glimlach.
Mm-hmm.
Zo'n stralende ogen, die straalde van liefde.
Mm-hmm.
En ik was er zo van aangedaan. En dan komt er een tekst beneden. Ja. Onder zijn been, onder de kleed,
ja.
Komt er een tekst.
Mm-hmm.
Kom tot mij, gij die belast en beladen zijt, en ik zal u verkwikken.
Amai.
Ik was er zo van aangedaan, van aangedaan. En tussen zeggen, zo vreugde dat ik zeg, oh God, je bent bij mij. En ja, dan viel al wel het zwaarte van mij af.
Ja. Dus dat was
later
echt...
Later heb ik dat dan aan mijn man verteld. Ja, mm-hmm. Je moet weten, bij de geboorte kwam de nageboorte niet direct af.
Mm-hmm.
En dan hebben ze maar moeten in slaap doen voor die nageboorte af te pellen.
Mm-hmm.
En die dachten, oh, die is de waag.
Mm-hmm.
Kende dat?
Mm-hmm.
Zo dus... Eigenlijk, de mensen geloofden mij niet als ik dat zei. Zodanig dat ik dat achteraf niet meer opgerakeld heb. Omdat ik zeg, ja, het is toch niet. Maar toch is dat in mijn hart blijven zitten. Ik moet dat een keer zeggen. En vandaag heb ik die kans van dat te zeggen, dat ik dat meegemaakt heb.
En voor u was ook vanaf dat moment eigenlijk, had u terug vertrouwen en was die opstandigheid ook weg?
Die opstandigheid was weg. Ik had mijn volle vertrouwen in het Heilige Hart. Hè.
Ja, ja, ja.
Jaren later... kwam ik aan de zee, was ik op vakantie aan de zee, en kwam ik een kloosterzuster, die eigenlijk niet meer in klooster was, maar die eigenlijk heel godvruchtig was en alle dagen op de mis ging.
Mm-hmm.
En die was ik goed bevriend mee.
Mm-hmm.
En, maar die, haar moeder was heel ziek en ze had haar moeder verzorgd en dan later in het huis nog blijven wonen. Zo is dat gekomen.
Mm-hmm.
Maar het was echt een kloosterzuster. En ik vertel dat geval ook aan haar, omdat ik zeg, zij zal misschien bij geloven.
Mm-hmm.
Hey?
Mm-hmm.
En weet je wat dat antwoord toen was?
Mm-hmm.
Wat fijne attentie van ons lieve neer, zegt ze.
Oh, yeah.
Ons vrouwken die kan op dat moment niks voor u doen, hè.
Mm-hmm.
Maar hij heeft u komen troosten.
Yeah.
En ik vond dat zo prachtig. Die attentie, hè, die van die Mirjam, hè.
Yeah.
Alleen dat dat me ook terug een steun gegeven heeft. Voor, dat ik zeg, och ja, laat de mensen maar denken, laat dingen. Maar ik heb die steun van die zuster gekregen. En dat is het eigenlijk zo. Hè.
Ja.
Hij heeft het voor mij gedaan, ja.
Ja
en nog alle dagen.
Ja, en ook omdat u zegt, ik heb zo'n groot vertrouwen in de goddelijke voorzienigheid. Hoe dan ook is er wel, er is hoe dan ook iets gebeurd. Hè? Allee, ik wil zeggen, dus... En ook als gelovige mensen, als je echt gelooft dat God... alles stuurt en alles.
Dat gebeurt
kan.
Nog dagelijks als je achterom kijkt. Hè, dat er dan iets gebeurt in uw leven. Dat je zegt, ja, het moest zo zijn.
Ja.
Hey, het zijn niet altijd roze geur en maneschijn. Mm. Maar dat ik zeg, het moest zo zijn. Het is beter zo. Als die vlier weet veel beter wat ze moet doen. Als dat ik het zou voor mij willen willen hebben. Hè.
Ja. En u zegt, ja, op dat moment was ik dus opstandig tegen onze lieve vrouw. En dan is eigenlijk Jezus u komen troosten.
Die mij komen troosten. En dat maakt dat ik achteraf dan ingezien heb dat onze lieve vrouw Jezus gestuurd heeft om mij te troosten. Hè. Dus heb ik ook een heel grote verering voor onze lieve vrouw, moeder Maria.
Dat vroeg ik mij af. Ja. Dus het is, intussen is het terug goed.
Onmiddellijk daarna, hè.
Ja, tuurlijk.
Ja, maar ik heb gisteren... Ja, ik krijg altijd het briefje al van Toetes Toe, van Madonna Centrum. En er zat een foto bij van het Heilige Hart van Jezus. En vanachter staat er dat het Heilige Hart van Jezus, dat Pater Pio die foto vroeger gezien heeft, en dat hem zegt, ja, zo zag Jezus eruit. Want Pater Pio heeft ook Jezus gezien, hè. In al zijn lijden, hè. Want die heeft veel afgezien bij een paar keer naar... graf aan Pater Pio geweest. En daarmee heb ik wel over Pater Pio gelezen en zo. Maar als ik die foto bezie, hè, dan denk ik, nee, hij was misschien zo als mens, ik weet het niet. Maar voor mij was dat de glimlachende, lieve, tallige God, hè, die met stralende ogen me bemoedigt. Dat is heel anders, foto.
En was dat voor u eigenlijk ook zo, want u bent natuurlijk gelovig opgevoed en zo, maar was dat ook een soort verandering in uw geloofsleven? Ik bedoel, dat u beter...
Ja, vertrouwen, hè.
Ja?
Absoluut. Dat is zeker, hè.
Dat u plots beter begreep dat God echt liefde is.
Ja, maar later ook dan, als die kinderen dan groter moesten... Allee, als die kinderen moesten opvoeden en zo. Het was niet gemakkelijk. Maar van de andere kant, hij was mij in de armen gegoten. Ik moest niet gaan werken. Ik was een thuisblijvende moeder. Van als ik getrouwd had, dan heb ik voor mijn kinderen kunnen zorgen en heb ik dat geluk gekregen van mijn kinderen dagelijks bij mij te hebben en op te voeden en groot te brengen. Want ik beklaag de mensen, die moeten werken, die moeten thuiskomen, die nog moeten eten maken en alles klaarzetten. En die kinderen moeten gaan afhalen en zo. We leven in een andere wereld nu, hè.
Ja, er is minder rust en tijd voor het gezinsleven misschien, hè.
Absoluut. Ja. En ook... kwestie van opvoeding. Hè?
Ja.
Als ze ergens in een goede crèche zijn, dan zitten ze goed. Want ik heb een dochter die crèche doet. Die heeft altijd kindjes graag gezien. En die doet dat met heel veel liefde en plezier. En als je zo iemand vindt, chapeau, hè.
Ja, zeker.
Maar je hebt er ook anderen, hè.
Ja. En als u zegt zo, als thuisblijvende moeder, heeft u ook zo het idee dat je dan zo... dat dat belangrijk is om je kinderen goed te kennen?
Ja, en hoe dat, ook voor mezelf was het een vreugde, hè. Van die te kunnen verzorgen en die stress niet hebben van ze moeten te brengen en terughalen, wat weet ik allemaal, Dan voel ik mij bevoordeeld eigenlijk, hè. Tegenstaande, hè, dat ik er dan op het einde dan 6 kinderen had, hè, maar dan er al wat groter, hè.
Ja, want u vertelde van 2 jaar geleden is mijn tweede echtgenoot overleden. Dus dat wil zeggen dat u in uw leven 2 keer weduwe bent geworden.
Ja, mijn eerste man is plots gestorven.
Ja, dat is ook plots, eigenlijk niet gemakkelijk.
Hij is plots gestorven.
Ja,
en dan 10 jaar ben ik alleen geweest. Dus ze zeggen, ik had nog een zoon die thuis was. En die zei, dat ik mij bijbleef. Ik zei, jongen, je moet dat niet doen, hè. Je moet er leven gaan, hè. Doe dat maar. Dan is het op zeker ogenblik, mij komen zeggen, ik heb een huis gekocht. En dan met veel vreugde aanvaard dat hem zich zijn eigen was, hè. Maar ik ben, 10 jaar ben ik toch weer iemand hertrouwd die weduwnaar was. En die eigenlijk zo verdriet had over zijn echtgenoot die 2 jaar ervoor overleden was. En ik was toen K-verantwoordelijke van de OKRA. Wat dat toen de pensioneerde vereniging was. En dan was dat zo dat als er zo een overlijden was in de familie zo, van die mensen ik te gaan bezoeken. En dan was ik die gaan bezoeken. En ik moet zeggen, die mens zag er heel droevig uit. En de voorzitter van de vereniging zei tegen mij, die mens vergaat van verdriet. En dat heeft mij zo getroffen. En het moet lukken dat we dan op reis getrokken zijn met de OKRA. En die zat per toeval naast mij. En op die manier is dat begonnen. Dat men thuis zat. Dat ik zeg, kom bij mij, moet ik er eten. En s'avonds moet toch eten maken voor mij. Waarom je geen 2? En zo is dat gegroeid. En heb ik echt 25 jaar lang. Ja, die, en zeg, jongen, zeg, ik kon nog niet bij u, ik kon nog niet trouwen. Zeg, man, de dokter heeft mij nog een jaar gegeven, want ik ben geopereerd op prostaat. En de dokter heeft mij nog een jaar gegeven van de kanker. Hè.
Ja, ja, ja.
Ik zeg, ja, luister, zeg, doe wat je wilt. Of in ieder geval, we zeggen trouwens. 25 jaar heeft hij nog met mij beleefd.
Allee zeg. Ja,
ja, lief en brave man gehad, ja.
Ja, ja, ja. Echt, ja.
Ja.
Ja. Want nu,
ja, en nu zit ik terug 2 jaar alleen, hè.
Ja,
dus
ja.
Moet men het zo doen, hè.
Ja. En hoe gaat dat voor u? Heeft u last van de eenzaamheid of valt dat mee?
Ik kan wel zeggen, er zijn altijd, ja, vooral nu dat de dagen zo lang, namiddagen zo lang worden,
mm-hmm.
maar ik heb wel veel bezigheid. Ik voel mij nog goed, ik ben nog goed, ik voel mij nog goed, ik kan nog naar de crea gaan,
mm-hmm.
ik ben nog ziekenbezoeker.
Echt waar?
Ik heb zieken van 75, 80, 85 jaar. Ik heb 4 zieken, ja. Die ik allemaal gaan bezoeken. Maar ik ben nog ziekenbezoeker en het geeft testen door van, ik moet dat doen, ik ga er naartoe elke maand. Hè.
Ja, ja, ja. Allee,
ja,
zeg.
Zo'n bezigheden.
En op uw 90 jaar, dus u bent eigenlijk heel goed voor uw leeftijd, hè? Goed te been ook nog.
Ja, het is te zeggen, goed te been, stappen naar mijn zieken, dat is het moeilijkste.
Ja.
Maar ik kan nog met de fiets rijden.
Ja, allee zeg. Ja.
Ja, dat is mijn geluk. Als je dat niet meer kan, ja, dan is het ook gedaan. Hè.
Ja.
Ja, want stappen... Ja, dat gaat het moeilijker. Ik kan wel stappen zo wandelen en ik kan een arm geven. Hè.
Ja, ja.
Dan gaat het wel goed. Maar anders ben ik nog een beetje wankel op de benen. Dus daar moet ik wel voorzichtig voor zijn.
Ja, ja.
Ja.
Allee. Mevrouw, heel erg bedankt voor uw getuigenis. Ook wat u gedeeld heeft over wat u heeft meegemaakt.
Ja,
en,
graag gedaan. Want ik moet zeggen dat het diabetes dat ik gekregen heb, dat was in ademtocht. We hadden een vergadering.
Mm-hmm.
En dan is er iemand van ons, Marieke, iemand van ons ding, is dat is voor u, zegt ze, krijgt dat. Ik zeg, allee Marieke. Je neus zegt, ik kan dat niet meer doen. Hij krijgt dat.
Ah ja?
Ik zeg, och, dan kan ik het aan mijn kleinkinderen iemand geven.
Mm-hmm.
Aan mijn kinderen of mijn kleinkinderen. Ja, ik wil het aan mijn kinderen geven. Die zeggen, ja, maar wij luisteren, kunnen naar Radio Maria luisteren via onze dingen, hè, zeggen die.
Ja.
Ze dus.
Ja, ja.
Maar ik kan het aan mijn kleinkinderen gegeven. Ze dus, hè.
Ja.
Is het goed besteed, hè.
Ja, zeker. Want
ja.
U luistert zelf door de tv, geloof ik, hè.
Ik luister via mijn tv, luister ik, ja.
Ja, ja, ja. Allee.
Ja.
Bedankt voor uw getuigenis en we blijven verbonden, hè, doorheen het gebed en door de
graag
radio.
En we bidden voor elkaar.
Zeker. En u had ook nog een liedje dat u graag wilde horen, namelijk Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen. Hè? Liefde gaf u 1000 namen.
Ja, liefde gaf u 1000 namen. Ja.
Ik heb het hier klaargezet, dus dan kunnen we daar nu naar luisteren. U kan gewoon, ik zal het dadelijk opzetten en dan zullen we op afleggen. Hè? Dan kan u terug verder luisteren.
Ja, heel wel bedankt dat
u
ik het ook heb mogen zeggen. Hè?
Dank u wel om het met ons te delen.
Dank u wel. Hè?
Dag mevrouw.
Ja, nog een goede dag. Dag.